Sagan. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt in het tweede van Psalm 147. Nu zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 39. We noemden Lucas 5 vanaf vers 17 en tot het einde, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen naar Psalm 119 en daarvan het 83ste vers, wat vrij heeft elk die uwe wet bemint, de 83ste van 119 na de wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 5, vanaf vers 17 tot het einde. En het geschiedde in een die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende, waardoor zij hem inbrachten mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en liet hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godlastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch, omdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor een opstaande en opgenomene hebbende hetgeen waarop hij gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En naar deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zit in het tolhuis en zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zij zeiden tot hem: waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar uw eten en drinken? Doch hij zeide tot hen: kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide tot hen een gelijkenis: niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oudere lederen zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen besten, en de wijn zal uitgestort worden, en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen, en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt: de oude is beter. Tot zover.
De voorbede zal worden gedaan voor de heer Coxis van de Nudenoord, die afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen en daarna is overgebracht naar de Bouwmansstichting. En voor de heer Engelbach van de Sint-Janshaven, die afgelopen week een operatie in het ziekenhuis heeft ondergaan. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, vervult u ons met eerbied en met diep ontzag voor u. De hoge, de heilige majesteit die een ontoegankelijk licht bewoont, en die het niet nodig hebt om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende, maar die nochtans laag nederziet. U bent het die ons aan de morgen van uw heilige dag hebt samengebracht aan de plaats des gebeds, rondom uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. En dat in onderscheid van zoveel, heren, ook in deze plaats, ook in ons land. Dan maakt u onderscheid waar het aan onze kant niet is, want als u met ons zou doen naar onze zonden en ongerechtigheden, dan zou u ons van voor uw aangezicht moeten wegdoen. En geef dat we het maar zouden mogen opmerken, dat het maar niet vanzelfsprekend zou zijn dat we vanmorgen in uw huis mogen zitten, onder de boodschap van het heilige evangelie. Onder de klanken van uw woord, dat woord dat ons verkondigt, onze nameloze diepe verlorenheid. Dat wij ellendige mensenkinderen zijn. Ook al waren we ons misschien rijk en verrijkt. Maar dat we zo arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt zijn. O Heere, zoudt u dat gaan willen ontdekken? Zoudt u ons dat willen doen zien bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang? En daartoe wilt u door de prediking van uw woord gebruiken, Heere. Zoudt u dat vanmorgen willen doen? Zoudt u nog zondagen tot u willen bekeren? Zoudt u weer willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht? Onder de kinderen, nog jong. Maar o Heere, wat hebben zo ook zij een nieuw hart nodig? Zoudt u dan ook in hun hart willen wonen en willen werken met uw woorden, met uw geest? En willen geven dat ze tot u zouden mogen vluchten en van u zouden begeren wat ze nodig hebben om niet alleen door het leven te kunnen, maar ook eenmaal uit het leven? U hebt het ook beloofd dat zonen en dochteren zullen profeteren en dat jongelingen gezichten zullen zien. Zoudt u dat willen vervullen, Heer, in het midden van de gemeente, ook de jongeren, aan wie zo getrokken wordt, die midden in de branding van deze tijd staan, waar de vorst der duisternis omgaat als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts, o, dat u ze in het hart wilde grijpen, dat u ze wilde binden aan uw woord, wilde trekken met koorden van goddelijke zondaarsliefde, omdat ze dat de dichter zouden mogen nazeggen, wat we samen gezongen hebben, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. O, bouw onder hen ook uw koninkrijk. Maar ook onder degenen die van middelbare leeftijd zijn, waar de zorgvuldigheden van het leven, de zorgen van het leven, zo beslag kunnen leggen op de harten. Maar dat die vraag maar zo mogen wegen, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En dat hebben we ook nodig als we zijn gekomen aan de avond van het leven of voor eigen rekening voor het leven. Och Heere, zou u nog wonderen willen doen? Het is voor u toch niet onmogelijk? U kunt harde harten, verstokte harten ook verbreken. Zou dit willen doen tot eer van uw naam en de zaligheid van zondaren? Dat u daardoor de prediking ook van vanmorgen zou willen gebruiken? Maar dat u ook onderwijs zou willen geven aan uw kinderen. U weet, Heere, wat ze nodig hebben in de stand van het leven. Telkens moet ook uw volk onderwezen worden in de verborgenheden van de godzaligheid. Om afgebracht te worden van alles wat geen God en wat geen Christus is. En gefundeerd te worden op het enige en vaste fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dat u vanmorgen wilde betonen van uw Sion af te weten in de strijd van het leven. Neemt u bij hart en bij hand, Heere. Leidt u door uw geest in de heilgeheimen van het zalig worden om niet. Omdat er vanmorgen zouden zijn die niemand zouden zien dan Jezus alleen, want tot wie zullen we anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Gedenk dan zo de gehele gemeente, zoals die is samengekomen met hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon, u weet ook wat daar nodig is. Zou u willen gedenken aan de heer Coxis? U weet ook wat hij nodig heeft, Heren. Zou u willen geven dat zijn verwachting maar van u zou mogen zijn, dat u zijn ogen zou mogen opslaan tot u die in de hemel woont, of u helpen wilt in al de omstandigheden van het leven. Boven alles of dat u wilde gedenken aan zijn onsterfelijke ziel. Ook de heer Engelbracht een operatie heeft ondergaan in het ziekenhuis. En wilt u weer oprichten, gezondheid en krachten geven als het in uw raad kan bestaan. Maar dat ook deze weg nog gezegend mag worden, geheiligd mag worden aan zijn hart. Dat hij later zou mogen zeggen, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw heilig recht zou leren. Andere zieken, chronisch zieken, degenen die met psychische noden te kampen hebben, we leggen ze voor u de Heere neer en we smeken omdat u in gunst en in ontferming aan hen zou willen gedenken. Ook zij die met een handicap door het leven gaan, wilt u zo goed en nabij zijn, ook hen die hen verzorgen, krachten geven om te doen wat hun hand vindt om te doen. Willen trouwdragende versterken, troosten zoals u dat alleen maar kunt. Wil balsem gieten in monden die geslagen zijn. Heere, zegent u ook de arbeid in uw koninkrijk, ook op deze dag. Wilt u knechten en de studenten helpen, voorgaan met uw heiligt, leiden in de waarheid, en dat ze bedient vanuit het heiligdom, uit de schat van uw woord, nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. Uw naam tot eer en zondaren tot zaligheid. Schenkt u dat ook aan de ouderlingen in de leesdiensten. We bidden u of dat u arbeiders zou willen uitstoten in de oogst. De velden zijn wit om te oogsten. Maar heren, daar zijn de arbeiders nodig. Zou u nog mannen willen uitstoten? Bedeeld met gaven van hart en van verstand. In de middelijke weg mogen worden opgeleid. Door het wondere ambt van herder en leraar om de bazuin van het evangelie aan de mond te zetten. En zou u dan ook aan deze gemeente willen gedenken? Herdeloos is een beroep uitgebracht op een van uw knechten. Kom over en help ons. U weet, heren, hoe dat leeft in het midden van de gemeente. Of er bidders gevonden worden aan de troon van uw genade. Of u nog het hart van uw dienaar zou willen overbuigen naar deze gemeente om hier de herderstaf te mogen opnemen. Er is geen waardigheid, geen verdiensten bij hem. En ook niet bij de gemeente. Maar heren, doen we het nog om uw grote namens wil. En dat het gebed maar vermenigvuldigd mag worden. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wees met de broeders van de kerkenraad, sterkt u hen. Ook in de ambtelijke arbeid op hun schouders gelegd. Wil hem gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen. Leidt u hem door uw geest. Geef dat het geen taak maar een innerlijk vermaak zou mogen zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Dat we zo samen een goede uur in uw huis zouden mogen hebben. Onverdiend. Maar heren, zou u nog uw voetstappen onder ons willen zetten? Zou u nog willen betonen dat u een alles vervullend God bent in de Zoon van uw eeuwige liefde? Aanschouw ons dan in hem. En doe het ons ervaren dat u een God bent van menigerlei genade. En dat niet om iets wat in ons is, maar doe het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 6. En daarvan de versen 2, 3, 8 en 9. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. Het derde, mijn ziel gans neergebogen. Het achtste vers, mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen. En ook het negende, de Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. 2, 3, 8 en 9 van Psalm 6. Hij zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde voor de evangelisatiecommissie van onze gemeente. Heer, zegenen u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waar wij met de hulp des Heren willen stilstaan, vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 5 en daarvan het 31ste vers. Lucas 5 vers 31, dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. We staan vanmorgen stil bij Jezus, de grote medicijnmeester. We willen daarop letten in een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op een verachte medicijnmeester. Fariseeën, schriftgeleerden, ze wilden niets van Jezus weten. In de tweede plaats staan we stil bij een noodzakelijke medicijnmeester. Hij is noodzakelijk voor degenen die ziek zijn. En in de derde plaats letten we nog op een gewillige medicijnmeester. Hij is ook gewillig om zieken te genezen. Dus Jezus, de grote medicijnmeester. Een verachte medicijnmeester. Een noodzakelijke medicijnmeester. En een gewillige medicijnmeester. Aan onze tekstwoorden, gemeente, gaat een korte geschiedenis vooraf. De roeping van Levi, de tollenaar, tot wie de Heer Jezus heeft gezegd, volg mij. En we lezen, en hij alles verlatende, volgde hem. Het kwam openbaar in zijn leven, dat hetgeen wat de Heer in zijn leven gedaan had, ook vrucht voortbracht. Want wat zien we in deze Levi-gemeente, dat hij, zoals we kunnen lezen in het 29ste vers, zijn huis openzet voor tollenaren en anderen die met hem aanzaten. Kennelijk heeft deze Levi een groot huis en is hij ook niet onbemiddeld. En dan nodigt hij allerlei mensen uit. Wij zouden misschien gedacht hebben dat Levi wel in de eerste plaats hen zou uitnodigen die zo bezig waren met de godsdienst. Die zich strikt hielden aan de wetten van Mozes. Die zo keurig, netjes, godsdienstig leefden. En die daarom dachten dat ook zij wel het koninkrijk Gods zouden werven. Nee, hij zet zijn huis open voor tollenaren en zondaren. Die bepaalde heffen van het volk. Die bepaalde keuren van de natie. Veracht, gesmaad, tollenaren stonden niet zo goed bekend. En vooral niet omdat zij als belastinginners voor de Romeinse overheid vaak meer vroegen dan waartoe ze eigenlijk gerechtigd waren. Om daardoor ook hun eigen zakken te vullen. Daarom werden ze door de Joden veracht, door hun eigen volksgenoot. En bij de Romeinen waren ze ook niet in tel. Tollenaren en anderen, zo lezen we in het 29ste vers. De Farizeeën die zullen het straks zeggen, waarom eet gij met tollenaren en zondaren? Dus die anderen, dat waren ook allemaal zondaren. En gemeente, dan zit Jezus daar tussen tollenaren en zondaren. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat hij met zulke mensen aan één tafel wil zitten. Dat hij daaronder wil verkeren. Tussen die ex-collega's van Levi en anderen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden die hebben dat gezien. Die hebben zich eraan geërgerd. En dan blijft ook de kritiek blijft niet uit. Verontwaardigd richten ze zich tot Jezus, maar tot de discipelen. van de Heer Jezus, zoals we kunnen lezen in vers 30. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Hoe haalt u het eigenlijk in uw hoofd om met hen gemeenschap te hebben? Tollenaren die in de Bijbel vaak in één adem worden genoemd met zondaren, met heidenen. Hoeren en tollenaren, zegt de Heer Jezus, die zullen nu voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die fariseeën en de schriftgeleerden, die vinden dat maar ongehoord. Dat hij met hen aanzit. Want gemeente, aan de maaltijd aanzitten, dat wil eigenlijk zeggen dat je één voelt met hen. Zeker in het oosten. Samen eten was een teken van gemeenschap hebben met elkaar. Dan moet je je toch ver van houden van zulke mensen. En de Heer Jezus heeft het gehoord wat die fariseeën en die schriftgeleerden hebben gezegd tegen zijn discipelen. En dan gaat hij zelf antwoord geven. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Het is eigenlijk een heel eenvoudige gelijkenis die de Heer Jezus hier gebruikt. Kunnen de kinderen ook wel begrijpen. Want als je niet ziek bent, dan hoef je niet naar de dokter te gaan. En als je dat toch zou doen, dan zou die dokter zeggen: wat doe je eigenlijk hier? Want ik kan niets voor u doen, want je bent niet ziek. Ja, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter. En nu zal het duidelijk zijn, gemeente, dat de Heer Jezus hier niet in de eerste plaats doelt op lichamelijke ziekten. O zeker, ook daarvoor is hij in de wereld gekomen. Hij heeft onze krankheden gedragen. En we lezen het ook in de schrift dat de Heer Jezus vele zieken heeft genezen. Kreupelen die weer konden wandelen, doven die weer konden horen en blinden die weer konden zien. Dat is een teken van zijn almacht, van zijn wonderlijke kracht. Dat hij als de God van de hemel en van de aarde ook zieken kon genezen, zelfs doden kon opwekken. Hier gaat het om geestelijk zieken. Die tollenaren en die zondaren, zou de Heer Jezus die bedoelen? Ja, gemeente, die moeten ook gezond gemaakt worden. Die moeten ook geestelijk gezond gemaakt worden. Ook zij moeten bekeerd worden. En ik denk, als de Heer Jezus tegen die schriftgeleerden en die fariseeën zou hebben gezegd: ja, die tollenaren en die zondaren die daar bij Levi in huis zitten, die moeten bekeerd worden. Dan zouden ze er ook nog wel mee hebben ingestemd, denk ik. Maar zij willen zich met hen niet ophouden. Stel je voor, eigenlijk zijn die fariseeën en schriftgeleerden het stadium van de bekering al lang voorbij. Ze zijn immers kinderen van het koninkrijk. Wat ontbreekt hen nog? Terwijl die fariseeën en de schriftgeleerden ook ziek zijn. Alleen, ze achten zich gezond. Gemeente, de Heer Jezus is gekomen in de wereld om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En nu zijn er in de natuurlijke ook wel mensen die, als ze ziek zijn, die proberen daaroverheen te leven. Die willen dat niet herkennen. Die doen net alsof er niets aan de hand is. Zo is het eigenlijk ook met deze fariseeën en die schriftgeleerden. Ze zijn ziek, geestelijk ziek, en ze willen het niet herkennen. Ze stonden zo hoog met zichzelf. Ze hadden het zo goed met zichzelf getroffen. Maar wij zouden met de beschuldigende vinger kunnen wijzen op die fariseeën en die schriftgeleerden. Maar laten we vanmorgen maar mee tot onszelf inkeren, want gemeente, wij allen, u en ik, we zijn allemaal ziek. Dodelijk ziek. Geestelijk dood. De wortel van ons bestaan is verdorven. En we denken gezond te zijn. En we hebben er geen erg in dat deze geestelijke ziekte ons onherroepelijk naar het graf sleept. En ons in de eeuwige dood doet verzinken. Tenzij God het verhoedt. En weet u wat er nou het ergste is van die geestelijke ziekte die wij allemaal omdragen? Het ergste is dat we dat niet zien. Dat we dat wel met onze mond beleiden. Maar dat het ons hart van nature niet raakt. We gevoelen het niet. Zo hard is nou de mens. En zo verhard. Dat hij meent daar geen ding gebrek te hebben. Terwijl hij niet weet dat hij is arm. Ellendig. Jammerlijk. Blind. En naakt. En dat die ziekte waaraan we lijden, dat die van velerlei aard is, gemeente, verdorven is ons verstand, verduisterd is ons verstand. We verkeren in actieve vijandschap tegen God. En ons hart is gericht niet op de dingen van Gods koninkrijk, maar op de dingen van dit tijdelijke leven, op de dingen van hier beneden. En daarmee denkt de mens zichzelf wel op de been te kunnen houden. En de genietingen van de wereld, die zijn als het ware als een verdovend middel. Dat ons verstand benevelt en onze ogen doet sluiten voor de werkelijkheid van ons bestaan. Dat wij van nature reizen op de brede weg, die onherroepelijk eindigt in het eeuwige verderf. Allemaal zijn we van nature ziek en we gevoelen het niet. Ook die schriftgeleerden en die fariseeën niet, geliefden. Ze dachten wel gezond te zijn, maar misschien denkt u dat ook wel. Want we kunnen ons ook inbeelden dat we gezond zijn, geestelijk gezond zijn. Hoe dan? Zegt u misschien. Wel, dan kom je wel eens mensen tegen die, waar het zo anders is gegaan in hun leven dan voorheen. Ze werden van onverschillig, werden ze ernstig. Ze spreken van indrukken, ze spreken misschien zelfs wel van tranen die ze gestrijd hebben, van verruimingen in hun leven, van dat de Heer hen heeft doorgeholpen in moeitevolle omstandigheden, dat ze uitgered zijn bij ziekte of bij andere tegenslagen in het leven. En ze hebben daar de grond van gemaakt voor de eeuwigheid. En ze hebben Christus aangenomen. Wat mankeert me dan nog? Zijn we dan gemeente genezen, zijn we dan gezond? Als we nou nooit echt werkelijk ziek zijn geweest. Als we nooit de breuk hebben doorleefd. Die om onze schuld is tussen God en tussen onze ziel. Als we nooit als een verloren zondaar aan de voeten van de Heer zijn terechtgekomen. Als nooit in waarheid dat gebed ons hart heeft vervuld, zoals die tollenaar die daarachter in de tempel stond. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dat kunnen we met de mond wel nazeggen. Maar de kwaal van ons leven zit niet in onze mond, maar die kwaal van ons leven zit in ons hart. Die zit hier van binnen. En dat hart is zo arglistig. We kunnen menen gezond te zijn. In onze handel, in onze wandel, zond in de leer. Maar wat is ons nodig, gemeente? Wel, dat de Heer zelf door zijn geest ons de ogen opent dat we dodelijk ziek zijn. En dat die ziekte veel erger is dan welke ziekte ook in dit leven. Want de meest verschrikkelijke kwaal in ons leven sleept ons naar de tijdelijke dood. Maar die geestelijke kwaal, die sleept ons naar de eeuwige dood. En daarom heeft de profeet Jeremia ook de mond des Heren willen zijn als die het heeft uitgeroepen. Uw weg en uw handelingen hebben deze dingen gedaan. Dit is uw boosheid, dat het zo bitter is dat het uw hart tot uw hart raakt. Zit van binnen. Zit in ons hart. En dan horen we diezelfde profeet Jeremia uitroepen. O mijn ingewand. Mijn ingewand. O wanden mijn harten. Ik heb baren zweeën. Gemeente, dat is nou het gebed van zo'n ernstig zieke. Wie de ogen geopend zijn voor zijn dodelijke kwaal. En dat is, mag ik het zo zeggen vanmorgen, dat is ook het begin van de genezing. Nee, eigengerechtigde mensen, zoals die fariseeën en die schriftgeleerden, hebben geen medicijnmeester nodig. Mens van natuur heeft Jezus ook niet nodig. Geen gedaante nog heerlijkheid. Geen gestalte dat we hem zouden hebben begeerd. Het eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Waarom? Wel, omdat we onze dodelijke kwaal niet kennen. De Heer zei, alleen ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heer uw God hebt overtreden. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, noodzakelijke medicijnmeester. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen die geestelijk zieken? Zullen we daar eens nader bij stilstaan? Want die bedoelt de Heer Jezus hier natuurlijk. Gemeente, we kennen allemaal wel de geschiedenis. Zoals we die kunnen lezen in 1 Koningen 22 van koning Achab. Die samen met de koning van Juda, Jozefat, uittrekt ten strijde tegen de Syriërs. En dan is er een man die in alle eenvoudigheid de boog spant. En die schiet een pijl af. En die raakt precies tussen de gespen en het pantsier van de koning van Israël, Achab. En die brengt hem een dodelijke wond toe. En dan zegt die koning tegen de man die het voertuig waarop hij zat bestuurde. Dan zegt hij, keer uw hand. En voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. En zo gemeente, zo is het nu met de mens, als de Heer hem doet zien, dat hij geestelijk ziek is. Geheel melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Een samenknoopsel van ongerechtigheid. Een vuile bron van wanbedrijven van binnen. En waar komt die ziekte dan vandaan? Komt die ziekte bij God vandaan? Nee, die komt niet bij God vandaan. Want God heeft de mens recht geschapen. Naar zijn beeld, zijn gelijkenis, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Geestelijk gezond. Maar die ziekte die komt, gemeente, uit het verloren paradijs. Daarom geldt het ook van jullie. Jongens en meisjes in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En daarom aan alle handen ellendigheid, aan de verdoemenis zelfs onderworpen. Dus het is een heel oude ziekte, die al de vezels van ons bestaan heeft doortrokken. Ons verstand verduisterd, onze wil verkeerd, onze genegenheden niet meer gericht op de dingen van Gods Koninkrijk. Er is niets geheels aan mij. En we zouden zeggen, dan wordt het hoog tijd, als je nou ontdekt wordt aan zulke ernstige kwaal, om een medicijnmeester te zoeken. En dat gaan ze ook doen, die dat leren zien. Maar gemeente, er komt nog iets bij. Als de Heer nu vanmorgen een jongen of een meisje of een man of een vrouw in het hart grijpt. En wat zou dat de wonder zijn? Het is voor de Heer toch niet te wonderlijk. Dan gaan we zien dat we die ziekte ook verwaarloosd hebben. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Ja, dan gaan we terugzien op ons, in ons leven, zeggen we: Heere, u hebt u zoveel arbeid al aan mijn kostelijke ziel ten koste gelegd. En ik heb de nodigingen van het evangelie elke keer weer naast me neergelegd. U hebt zoveel medicijn aangeboden voor mijn verschrikkelijke ernstige ziekte. Maar ik heb die medicijnen niet benut. Ik heb ze niet nodig gehad. Ik heb ze naast me neergelegd. Ik heb u me laten nodigen, u me laten waarschuwen. Ook als het oordeel werd aangezegd, gezondigd, niet alleen tegen de wet, al de geboden Gods overtreden, maar ook gezondigd tegen de liefde. Daardoor snijdt het hart gedaan wat kwaad is in Gods oog. En al die zonden, gemeente, die drukken dan als een lode last op onze schouders. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En in de natuur is het zo dat een ziekte die verwaarloosd is, moeilijker is te genezen, heeft meer tijd nodig om te genezen. En zo is het ook in het geestelijke. Er komt nog wat bij. Die ziekte, als we die gaan verstaan, die brengt pijn met zich mee, verdriet. Er zijn ziekten die wij bij ons dragen en die we niet eens gevoelen. Dan voel je ook geen pijn. En als de ziekte uitbreekt in ons leven, in het natuurlijke, dan gaat het meestal met pijn gepaard. Als we blind zijn en doof voor de werkelijkheid van ons leven, voor de werkelijkheid van ons ellendige bestaan, gemeente, dan voelen we de pijn van de zonde niet. Daar kunnen we wel over spreken, daar kunnen we wel zeggen dat we zondaren zijn en dat we zonde doen. En wie zal ontkennen dat hij geen zondaar is? Maar dan voelen we de pijn niet. Maar als de Heer de ogen ervoor opent, dan voelen we ook de pijn van de zonde. Dan gaat het zeer doen, hier van binnen, jongens en meisjes. Omdat er een pijl van het woord van God ons hart verwondt. Denkt u maar aan, moet je maar denken aan die mannen op de Pinksterdag. Toen Petrus een Pinksterpreek hield. En afsloot met te zeggen: deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, staat er, werden ze verslagen in het hart. Dat is een duidelijke woord, wat betekent dat ze doorstoken werden in het hart. Er werd een dodelijke wond in het hart aangebracht. En gingen ze roepen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ja, natuurlijk een medicijnmeester zoeken, een dokter zoeken, om van je geestelijke kwaal verlost te worden. Maar wat een onmogelijkheid. We kunnen zoveel vragen dan het hart bezetten. Je moet uw leven er maar eens naast leggen. Vanmorgen. Dan kan de vraag opkomen, ook in het natuurlijke, als ze een ernstige ziekte omdragen, zou ik nog wel genezen kunnen worden? Zou er nog wel een medicijn zijn voor mijn ziekte? En we gaan het overal zoeken. Dan zoeken we het hier. Dan zoeken we het daar. En als de ene dokter ons niet helpen kan, dan zoeken we het bij een andere dokter. En als die ons ook niet helpen kan, dan zoeken we het misschien in het alternatieve circuit. Al wat de mens heeft, dat zal die geven voor zijn leven. We hebben er heel wat voor over. Om van een bepaalde ziekte genezen te worden. En dat is ook, gemeente, in het geestelijke ook zo. Dan zoeken we het hier. Dan zoeken we het daar. Dan zoekt de mens het in zijn ijver voor de dienst des Heren. Dan zoekt hij het in zijn goede werken. Dan zoekt hij het in zijn gebeden. Misschien wel in zijn tranen die hij geschreid heeft vanwege de zonde. En het is alles. Nee, het gaat er niet buitenom. Maar geen mens wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Dat is een onmogelijkheid. En weet u, dan wil de Heer zelf plaatsmaken in het leven van die ernstig zieke voor de medicijnmeester Jezus Christus. En hoe doet de Heer dat in de regel? Wel, door hen alle hoop te doen ontvallen, waar hij alles uit de handen neemt, waarmee ze zich vast denken te kunnen houden en ze als een arme en als een verloren zondaar te brengen aan de voeten des Heren, die niets anders meer heeft dan alleen maar zonde, dan alleen maar ongerechtigheid. En waar we de Heren geen onrecht toeschrijven als die ons voor eeuwig zal voorbijgaan. Heer, u bent recht in al uw weg en werk. En dat oordeel Gods is volkomen rechtvaardig. Nee, de Heere die zal ons geen onrecht doen als hij ons voor eeuwig zal wegstoten in de buitenste duisternis. Maar gemeente, moet u maar eens denken naar die bloedvloeiende vrouw. Die had het ook overal gezocht. Alles had ze ten koste gelegd om genezen te worden van haar vreselijke kwaal die ze omdroeg. Maar ze vindt nergens genezing. Het wordt alleen maar erger. Het wordt zo erg dat er niets anders overblijft dan een verloren mensenkind. Ongeneeslijk ziek. En wat staat er dan van deze vrouw? En deze van Jezus horende. Wat een blijde tijding voor zo'n geestelijk zieke, als hij hoort dat er iemand is die genezen kan van die verschrikkelijke kwaal. Ook al heeft hij dan alles ten koste gelegd en geen genezing gevonden. Als hij dan hoort dat er iemand is die machtiger is dan al die andere zaligmakers waar hij het bij gezocht heeft. Dat er één die machtig is om hem volkomen te verlossen van zijn dodelijke kwaal. Als hij hoort dat God wilde zorgen voor een medicijnmeester die al hun krankheden kent en liefderijk geneest. En wat doet dan die bloedvloeiende vrouw? Daar komt ze. Dat kan niet anders. Als een zondaar die in zijn verlorenheid vreest voor eeuwig te zullen omkomen, hoort van die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. Als hij daarvan hoort, gemeente, dan komt die zondaar met vrezen en beven. Maar die zegt net met als die bloedvloeiende vrouw, indien ik maar de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zou ik genezen, dan zal ik gezond worden. Er was niets anders meer wat haar nog helpen kon. En wat een wonder dat de Heer in u zelf een medicijnmeester gegeven heeft. Voor hen die het uitroepen, genees mij. Red mijn leven, je ziet mijn beenderen beven. Ik ben verzwakt, o Heere. Om dan te horen dat er een verlosser is. Die machtig is om te verlossen. Wiens naam is Jezus. Hij zal zijn volk verlossen van al hun ongerechtigheden. Dan komen ze. Dat is de trekkende liefde van de Vader die hen naar Jezus trekt. Door de geest Gods geleid. En gemeente, in dat komen tot Jezus wordt het niet alleen verstaan dat hij noodzakelijk is om hem te kennen als die grote medicijnmeester, omdat er niemand anders is die verlossen kan, die genezen kan. Maar dan wordt niet alleen de noodzakelijkheid om hem te kennen verstaan, maar wordt ook de vrijmoedigheid geschonken om zich tot hem te wenden. De vrijmoedigheid van het geloof. En door de vrijmoedigheid van het geloof, waar die zonde de dikte wel eens nazingen, mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mijn weg godloze, de Heer heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. Wie is dan deze medicijnmeester die zo noodzakelijk is? Dat is de Heere Jezus Christus, die in deze wereld kwam om de schuld te verzoenen, om de straf op de zonde te dragen, de straf die ons de vrede aanbrengt. Hij brengt genezing aan. Hij weet ook volkomen wat die geestelijk zieke nodig heeft. Hij is immers de man van smarten, verzocht in krankheid. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En er is voor hem geen hopeloos geval. Een dokter die kan wel eens voor een hopeloze zaak staan als hij eens moet zeggen, ik kan voor u niets meer doen. Alle middelen zijn uitgeprobeerd en er is niets meer wat u nog genezen kan. Het is voor u hopeloos. Maar voor deze medicijnmeester gemeente zijn er geen hopeloze gevallen. Voor elke patiënt die tot hem komt, weet hij raad. Bij hem zijn uitkomsten, ja, juist voor hopeloze gevallen. Juist voor mensen die moeten zeggen, terwijl alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, er is er één geweest die heeft mijn pad gekend. En hij heeft zich tot mij gewend. Daarom zit Jezus aan de maaltijd met tollenaren en zondaren. Omdat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En gemeente, als op de stem van hem zulke zieke uitgaat naar die enige medicijnmeester die hen nodigt. En zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, dan wordt er iets verstaan van de liefde van de drieënige God. Dat God van eeuwigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, niet omdat er mensen waren die beter waren dan anderen, maar om vijanden met zichzelf te verzoenen, naar zijn eeuwig welbehagen. Wordt er iets verstaan van de liefde van de Vader, maar ook van de liefde van de Zoon, die zichzelf gegeven heeft, tot in de dood, ja tot in de dood des kruises, om het verlorene te zoeken en terug te brengen in de gemeenschap met God. Dan wordt er iets verstaan van de liefde van de Heilige Geest, die Geest waarvan Christus zelf heeft getuigd, die gekomen zijn, dus zal het zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Wordt er iets verstaan, iets maar verstaan, van de liefde van de drieënige God. Als de verkiezende oorzaak van de zaligheid, ook als de kopende oorzaak van de zaligheid Christus en ook als de verdienende oorzaak van de zaligheid de Heilige Geest. Daar moeten we zijn. Bij hem moeten we zijn met al onze zonden en met al onze ongerechtigheden. Want buiten deze medicijnmeester zult u nooit genezing vinden voor uw dodelijke kwaal. En het is te hopen, gemeente, dat er velen ontdekt aan die dodelijke kwaal over de wereld gaan en heen gewezen mogen worden naar de enige medicijnmeester Jezus Christus? Of probeert u nog steeds om door de werken van de wet zalig te worden? Probeert u nog steeds om met alles wat geen God en wat geen Christus is, de brug tussen God en tussen uw ziel te helen? Het zal niet gaan, gemeente. Ja, maar u zegt, maar die Christus der Schriften, die is zo verborgen. Ja, dat is waar. Hij is een grote verborgenheid. De verborgenheid van de Godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Maar weet u wat nou zo nodig is, gemeente? Voordat hij zichzelf gaat openbaren, dat we alles uit handen leren geven. En dat is voor een mens, voor een hoogmoedig mens, zoals we allemaal van nature zijn. In onze opstand tegen God en tegen zijn gezalden, is dat zulke een onmogelijke zaak om alles uit handen te geven en onvoorwaardelijk te bukken en te buigen aan de voeten des Heren. En te getuigen, Heren, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zal inkomen. Ik ben het niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Maar in die weg, is er plaats voor Jezus. In die weg is er plaats voor een medicijnmeester. Voor zijn gezegende bediening. Hij maakt plaats. Hij die kan, die wil, zal in nood. Ja, zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Hem hebben we nodig om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken, het tweede van Psalm 30. Jezus, de grote medicijnmeester. We stonden stil bij een verachte medicijnmeester, bij een noodzakelijke medicijnmeester. En willen nog letten op een gewillige medicijnmeester. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Die hebben hem nodig, die geestelijk zieken. Want die geestelijk zieken, die komen aan de weet dat er nergens redding, nergens behoud is dan bij Jezus alleen. En dat die Jezus niet alleen noodzakelijk is om te kennen, maar dat hij ook gewillig is om gekend te worden. Als je een afspraak maakt bij de dokter, dan kan het zijn dat je soms een hele tijd moet wachten voordat je aan de beurt bent voor behandeling. Maar bij deze medicijnmeester hoef je helemaal geen afspraak te maken. Die bloedvloeiende vrouw had helemaal geen afspraak met Jezus. Ze kwam. Ze stak haar hand uit. En ze werd genezen. Jezus onderbreekt daarvoor zelfs de reis naar het huis van Jairus. Om tot die vrouw te kunnen zeggen: uw geloof heeft u behouden. Ze kwam. Door het geloof geleid. In de onmogelijkheid. In de onwaardigheid. En ze stak de hand van het geloof uit. Nou, en het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En de bewijs van de zaken die ik niet zie. En ze werd genezen. Daarom heeft hij Jezus gezegd: uw geloof heeft u behouden. Gemeente, deze medicijnmeester staat altijd gereed om te helpen. Nooit zal een zondaar die tot hen vlucht te horen krijgen: ik heb vandaag geen tijd, kom morgen maar terug. Maar weet u wat wel is, wel waar is? Er komt in ons leven een tijd dat er geen tijd meer is. Dat de genadetijd voorbij is. En nu staat deze gewillige zaligmaker nog met uitgebreide armen. En roept het ons toe: wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Geloof mijn heil en mijn troostrijk woord. Gemeente, dat je bij de dokter zit en de dokter die heeft maar weinig tijd, dan kun je zo het gevoel krijgen dat die dokter eigenlijk geen aandacht heeft voor zijn patiënt. Maar er is geen medicijnmeester die zoveel aandacht en zoveel hart heeft voor zijn patiënten als Jezus. Hij kent hun pijn. Hij weet van hun benauwdheid. Hij kan als de enige hoge priester behoorlijk medelijden hebben met hun zwakheden. Want hij is in alle dingen gelijk als zij verzocht geworden, doch zonder zonde. Verzocht in krankheid. Er is geen kwaal zo erg. Of Jezus weet ervan. Zie hem daar kruipen. In de hof van Gethsemane. Als een worm en geen man was. Zijn zweet werd als grote druppels bloed. Die op de aarde afliepen. Zie hem daar gaan. De weg naar het vloekhout van Golgotha, gemeente, om gehangen te worden aan het kruishout. Van God en van mensen verlaten, het uitschreeuwend: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een dokter gevoelt niet wat de patiënt mankeert en wat hij voor pijn voelt. Moet maar afgaan op de woorden die hij hoort en wat hij waarneemt. Maar deze middelaar, deze medicijnmeester, die weet van de krankheid. Die heeft de pijn van hun ziekte gevoeld. Want gemeente, als er één is geweest die de pijn van de zonde heeft gevoeld, dan is het Jezus geweest. Hij heeft eronder gekropen. Hij heeft ervoor geleden. Hij van de God van God verlaten. Hij stierf voor de zonde van de zijne, maar hij heeft ook de gevolgen van de zonde heeft hij voor zijn rekening genomen. Zulk een zaligmaker is deze medicijnmeester. En de apotheek van hem die is gevuld met allerlei soorten medicijn. Hij troost in nood. Want hij is immers de grote trooster. Ja, gemeente, in hem is de enige troost in het leven en in sterven. Hij sterkt in de strijd. Hij geeft kracht. Hij geeft vermogen om te strijden tegen de drie hoofden, de vijand, de duivel, de wereld en ons eigen goddeloze bestaan. Hij bemoedigt ook in de strijd, zodat die strijder wel eens mag zingen: de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mij in heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. En hij sterkt niet alleen tot de strijd, maar hij voert ook door de strijd. Want hij is immers de overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Hij geeft kracht om te leven. Kracht om te strijden. Kracht ook om te lijden. En ook kracht om te sterven. Want er is bij hem zelfs een medicijn tegen de dood. En daarom is hij ook een volkomen zaligmaker. Die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. En misschien zijn er vanmorgen wel in de kerk die zeggen: ja, maar al die zonden en al die ongerechtigheden, die drukken mijn schouders naar beneden. Dat verdorven bestaan, dat speelt elke keer maar weer op. Nou, dan zegt de Heer: wentel u weg dan op de Heer. Vertrouw op hem, hij zal het maken. Verkeren we in moeitevolle omstandigheden van het leven, misschien in rouw en verdriet, gemeente. Hij weende met de wenenden. Hij wist wat de zonde teweeg gebracht had. De man van smarten, ons mensen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En misschien denkt u wel, in alle medicijnen die een mens van de dokter krijgt voorgeschreven, daar zit een bepaalde werkende kracht in. Wat is dan de werkende kracht van het medicijn van deze medicijnmeester? Nou, misschien weet u het antwoord wel. Dat is zijn bloed. Door zijn bloed, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Al die medicijnen die hij uitreikt aan zijn kinderen, die zijn doortrokken van het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij geneest door een medicijn dat hij zelf verworven heeft. Door zijn bitter lijden en sterven. Dokters en apothekers moeten de medicijnen kopen van de farmaceutische industrie. Maar hij verwierf de medicijnen voor alle kwalen van zijn kinderen. Door zijn wonden geneest hij de zonden van zijn zwarte bruid. En als in het natuurlijke geneesmiddelen soms geen kracht doen, dan zoekt de dokter weer naar een ander soort geneesmiddel. Of een ander fabrikaat. Moeten er soms wel meerdere middelen worden toegepast of uitgeprobeerd. Maar gemeente, bij deze medicijnmeester, daar vinden we medicijn dat altijd passend is voor onze geestelijke kwaal. Nooit zal er een patiënt zijn die tot hem vlucht, die zal kunnen zeggen dat hij geen baat heeft gehad door tot hem te vluchten. Want hij heeft in mezelf gezegd: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als we iets gaan verstaan van de alles reinigende kracht van het bloed van Christus, gemeente, van dat medicijn tegen de zonde, tegen de onreinheid. Nee, dan gaan we niet boven anderen staan zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar dan maakt de Heer klein, maakt de Heer nederig en ootmoedig. Dan worden we de voornaamste van de zondaren in ons eigen oog. En dan wordt het een onbevattelijk wonder dat de Heere in zijn goedheid en in zijn genade naar ons heeft willen omzien. Welke zaligmaker is deze Jezus? Hij maakt volkomen zalig. En je hoeft voor het medicijn wat hij geeft, daar hoef je helemaal niks voor te betalen. Hij stuurt nooit een rekening. Helemaal gratis om niet. En hij geneest graag zonder geld en zonder prijs. En hoe armer dat we zijn, hoe meer dat we ontvangen. En hoe rijker dat we zijn in ons eigen oog, hoe minder dat hij aan ons kwijt kan. Maar gebed als het bloed van Christus door Gods geest aan ons hart wordt aangebracht, gestreken wordt aan de posten van ons hart, dan wordt de helende en de genezende kracht van zijn bloed ervaren. In die zoete vrede met God, die harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Gezond gemaakt, gewassen en gereinigd in dat dierbare bloed van de zaligmaker. Genezing gevonden onder zijn vleugelen. En dan gemeente, geheel rein. Och, zegt u, geheel rein? Want hoe is het dan met Gods kinderen? Ze zijn en ze blijven zondaren. Ook na ontvangen genade. Met een verdorven bestaan. Maar in de ogen des Heren, omdat hij ze aanziet in de zon van zijn liefde, zijn ze rein en heilig voor God. Kom dan, zei de Heere tegen die ellendige zondaar. Laat ons samen richten. Al waren die zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze zo wit maken als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Deze medicijnmeester, die verlost van het grootste kwaad, de zonde, die brengt tot het hoogste goed dat is. Hij brengt weer terug in de gemeenschap met God. Hebt u hem al nodig gekregen? Hebben jullie, jonge vrienden, hem al nodig gekregen? Of heb je nog genoeg aan de dingen van dit tijdelijke leven? En misschien denk je wel, ja, maar wij zijn toch wel een beetje beter dan die wereld, dan mensen die zich om God nog bekommeren. We gaan naar de kerk. We laten onze plaats in Gods huis niet leeg staan. We leven ons niet uit in de zonde en in de ongerechtigheid. We doen trouw onze plicht. Ik geef in ieder wat die ander nodig heeft. Want ontbreekt me eigenlijk nog. Weet je wat ons ontbreekt dan? Dat we gewassen en gereinigd moeten worden van al onze vuile zonden. Opdat die zonden zijn van ongerechtigheid, van onze woorden, gedachten, van onze werken. Op de zonden van onze eigen gerechtigheid. Maar we denken toch wel een beetje beter te zijn dan anderen buiten de kerk. In deze wereld, de wereld die in het boze ligt. We hebben een medicijnmeester nodig om van onze dodelijke kwaal genezen te worden. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende zich tot hem ter genezing wenden. En verwaarloos die verschrikkelijke geestelijke kwaal toch niet. En zeg niet, ja, als ik wat ouder geworden ben, dan zal ik de Heere gaan zoeken, want ik wil toch wel een beetje genieten van het leven. Dat leven, dat lacht me zo toe. Met zoveel te genieten in deze wereld. Maar wie zegt, en wie kan je de garantie geven dat je oud zult worden? Die gezegd, heden, Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Hoor dan toch naar mijn heil en naar mijn troostrijk woord. Want er komt een tijd dat je niet meer genezen kunt worden. Als de Heer onze levensdraad afsnijdt, hoef je niet oud voor te zijn. Ja, dat kan wel als, dat moet als we oud zijn, dan moet een mens sterven. Dat kan ook als we zijn van middelbare leeftijd, of als we nog jong zijn of kind zijn. Ons leven is immers maar een handbreed gesteld. Elk ogenblik kan de draad van ons leven worden doorgesneden. En als we dan geen God voor ons hart hebben, en geen borg voor onze schuld, dan zullen we zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor de toren van God en van het Lam, en dan is het voor eeuwig, maar dan is het voor eeuwig te laat. Voor eeuwig te laat. En nu is die geestelijke apotheek van koning Jezus is nog vol. Johannes die heeft ervan opgetekend in het evangelie. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En hij strekt zijn handen nog uit. Deze medicijnmeester. Hij die zegt het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. En armen en ellendigen in ons midden. Die niet meer weten hoe het verder moet in hun leven. Die medicijnmeester nodig hebben gekregen, maar geen vrijmoedigheid hebben om tot hem uit te gaan. Tot wie anders heen dan tot hem alleen. Wat de oorzaak ook van uw geestelijke kwaal mogen zijn. Waardoor u zichzelf elke keer weer moet aanklagen voor het aangezicht des Heren. Welke zonden uw harten en uw leven ook verwoesten of verwoest hebben. Deze medicijnmeester heeft een oplossing voor de meest hopeloze gevallen. En er komt, gemeente, een tijd. Juist voor die hopeloze gevallen. Dat ze gaan zingen. Van de goede tierenheden des Heren. Als die medicijnmeester zich in hun leven gaat openbaren. En het geloofsoog wordt verlicht. En ze mogen zien op hem. Die al hun krank heen kent. En liefderijk geneest. Om dan te eindigen in die enige lofprijzing. Looft hem. Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Wat zou dat een wonder zijn, als jullie daar ook bij zouden mogen zijn. Bij degene die zo de Heere de lof en de eer mogen toebrengen, voor wat hij in de Zoon van zijn liefde geschonken heeft. Wat zou het een wonder zijn, ouderen, als u daarbij zou mogen behoren. Het is niet vanzelfsprekend, maar wat zou het een wonder zijn. Als we in die lofprijzing zouden mogen delen om straks eeuwig God groot te maken voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht en hem te mogen aanschouwen. Dat lam God staande als geslacht voor de troon. Hem de lof en de eer toe te brengen die hem alleen toekomt. Gij, o lam God, hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn wij het zo waardig om u die lof en die dank en die eer toe te brengen. Want het was niet om iets wat in ons is, maar omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heren, we hebben vanmorgen een ogenblik mogen luisteren naar de grote medicijnmeester, die in het gewaad van zijn woord tot ons komt en ons oproept tot bekering en tot geloof. En die ons aanwijst dat er bij hem doenaan is voor onze vreselijke geestelijke ziekte waaraan we alle lijden. en die we van onszelf nooit meer zullen kunnen herstellen. Maar dat er nu bij u genade is, vergeving is, genezing is, zelfs voor de grootste van de zondaren. Wilt u de naprediker zijn, Heere? Wilt u het woord indragen in ons hart en dat we het mee mogen nemen en dat we het zouden mogen overdenken in onze binnenkamer? Wil u volk vertroosten en bemoedigen dat deze medicijnmeester u volkomen zaligmaker is, die verlost van alle zonden en die ook eenmaal hen tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Verzoen al het onze, zegen het uwe. Breid uw vleugelen over ons uit, ook in het verdere van deze dag, ook als we weer gaan naar de plaats van onze bestemming. En onze broeder gedenken die vanavond in het midden van de gemeente de bazuin van het evangelie aan de mond zal zetten. Geef hem vrijmoedigheid en ook blijmoedigheid. En zie je gunst en genade op ons neer. We zeggen u dank voor alles wat u gaf. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 103 en daarvan het tweede vers is onze slotzang. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. U krank en kent de liefderijk geneest. We maken aan de gemeente nog het volgende bekend, dat vanavond dominee van Ruitenburg zal voorgaan om 19 uur. Dat volgende week zondag in de morgendienst dominee Meinders hoopt voor te gaan. In de avonddienst die om 19 uur begint zal dominee Brons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil. En we leven. We zingen 103 vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.